Ik wilde u vanavond graag iets voorlezen uit Jesaja 50. En eigenlijk gelijk daarop een klein stukje uit het boek Jeremia, hoofdstuk 3. Eerst Jesaja 50. Dat is de derde profetie over de knecht van de Heere, de knecht van Yahweh. De eerste was in Jesaja 42, de tweede was in Jesaja 49 en de derde staat in Jesaja 50. Jesaja 50 vanaf vers 1. Zo zegt de Heere. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Ik zal langzaam lezen. Als u een andere vertaling hebt, dan kunt u het misschien ook goed volgen. Zo zegt de Heere, waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheid bent u verkocht. Om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom was er niemand toen ik kwam en waarom gaf niemand antwoord toen ik riep? Is mijn hand ten ene male te kort om te verlossen of is er in mij geen kracht om te redden? Zie, door mijn bestraffing maak ik de zee droog. Ik maak de rivieren tot een woestijn. Hun vissen stinken omdat er geen water is en ze sterven van dorst. Ik bekleed de hemel met zwart en bedek hem met rauw gewaad. Of ik stel een rauw gewaad hun bedekking. De Heere, Heere, dus één keer zonder allemaal hoofdletters en één keer met allemaal hoofdletters. Als het allemaal hoofdletters zijn in deze vertaling, maar ook in uw vertaling, dan gaat het altijd over Yahweh zelf, om de Heere Yahweh zelf. De Heere, Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Of een tong van de geleerden. Zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor. Zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend. En zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij een rechtszaak voeren? Laten we samen opstaan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Laat hij tot mij naderen. Zie, de Heere, Heere helpt mij. Wie is het die mij schuldig verklaart? Zie, zij allen zullen als een kleed verslijten, de mot zal hen opeten. Wie is er onder u die de Heere vreest, die luistert naar de stem van zijn knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Zie, u allen die een vuur aansteekt, die u met brandpijlen omgordt, wandel in de vlam van uw vuur en in de brandpijlen die u hebt aangestoken. Van mijn hand overkomt u dit, in smart zult u neerliggen. Jesaja 50. Nu wil ik graag een paar teksten lezen uit Jeremia 8. Ons hoofdstuk begon met: waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee ik haar weggezonden heb? Jeremia 8. Vers 6. In de dagen van koning Josia zei de Heere tegen Jeremia, tegen mij, Jeremia, hebt u gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft? die waren in die tijd, in de tijd van Jeremia, al in Nineveh. Die waren al in ballingschap gegaan. Diaspora heet dat met een mooi woord, maar die waren dus al weg. Jeremia was de laatste profeet die overbleef, vlak voor ze naar Babel werden weggevoerd. En ze, dat waren de 2 stammen, maar de 10 stammen, die waren al eerder weg. Die waren al weggevoerd. Dat was vers 6. Jeremia 3. Heb ik dat niet gezegd? In de dagen van de Heer Jezus was er gemompel over hem bij velen. Nou, nu is het nu gemompel over mij. Maar ik heb het fout gehad. Ik bedoelde Jeremia 3 vers 8, maar goed, dat is eventjes, dat is niet goed. Jeremia 3. Ja, maar ik ben bij vers 6 begonnen om het verband te krijgen. In de dagen van koning Josia, zei de Heere tegen mij, hebt u gezien wat de afvallige Israël gedaan heeft? Zij ging op elke hoge berg op en onder elk bladerrijke boom bedreef daar hoererij. En hoererij in de schrift is altijd andere goden dienen, altijd een andere god dienen. Vers 7. Ik zei, nadat ze al deze dingen gedaan had, keer terug naar mij. Maar ze keerde niet terug. Dat zag haar trouweloze zuster Juda. Dus die 10 stammen, die hebben zo gehandeld. Maar die zuster van die 10 stammen, dat zijn de 2 stammen. En die worden met Juda aangeduid. Die zagen dat. Vers 8 nu. Maar ik zag, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had. Dat is de taal die in Jesaja 50 vers 1 al terugkwam. Hè? Dat Juda, haar trouweloze zuster, dus dat de 2 stammen, die familie waren van die 10 stammen, 2 zusjes, niet bevreesd werd, ze ging zelf ook hoererij bedrijven. En dan zegt de Heere in vers 12, ga deze woorden prediken tegen het noorden en zeg, keer terug, afvallig Israël, 10 stammen, spreekt de Heere, mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken. Onze taal, ik ben eigenlijk niet meer zo boos op jullie. Dat klinkt een beetje raar, maar dat staat er eigenlijk wel. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig. Alleen erken uw ongerechtigheid, want u bent tegen de Heere uw God in opstand gekomen. En u hebt zich in alle richtingen verspreid op zoek naar de vreemden onder elke bladerrijke boom. Maar u hebt niet geluisterd naar mijn stem, spreekt de Heere. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit een stad, daar komt die hele bekende tekst die u wel eens hoort, 1 uit een stad, 2 uit een geslacht, en ik zal u naar Sion brengen. Ik zal u herders geven naar mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand. 17. In die tijd zal men Jeruzalem de troon van de Heere noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen tot de naam van de Heere tot Jeruzalem. Ze zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan. In die dagen zal het huis van Juda, 2 stammen, naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden naar het land dat ik uw vaderen in erfelijk bezit gegeven heb. Dan nog even vers 20. Voorwaar, zoals een vrouw haar levensgezel ontrouw wordt, zo bent u mij ontrouw geworden, huis van Israël, spreekt de Heere. Tot zover. Dit hoort, hoe moeilijk het ook is op het eerste gezicht, bij Jesaja 50. U moet zich dus voorstellen dat daar een prediking is van Jesaja die veel eerder dan Jeremia sprak. Jesaja, ja, toen waren de 10 stammen nog intact in het land. En de 2 stammen natuurlijk intact. Later, in de tijd van Jeremia, waren de 10 stammen naar Assyrië, naar Nineveh, naar Noord-Irak, Koerdistan, gevoerd. En de 2 stammen, die waren in de tijd van Jeremia nog net in Jeruzalem, maar gingen daarna ook uit Jeruzalem naar Babel. Die werden ook in ballingschap gestuurd. Dat is ongeveer de achtergrond, de situatie. En Jesaja spreekt nu over hoe de Heere dit zag. En dat is heel opmerkelijk. Hij zegt in Jesaja 50, waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Die echtscheidingsbrief werd expliciet genoemd in Jeremia 3. Komt uit Deuteronomium 24, als u dat wilt, als u dat wilt opzoeken. Daar wordt het genoemd. Maar die echtscheidingsbrief, daarvan zegt de Heere nu, waar is die brief? Die brief, zegt de Heere, ik zie die brief niet meer. Ik weet niet meer waar die brief is. Niet dat de Heere dat niet wist, hoor, dat hij iets zou vergeten, want dat is totaal niet aan de orde. Maar hij zegt bovendien, of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb? Met andere woorden, ik heb jullie niet verkocht omdat ik ergens een schuld had en ik dus echt iets moest betalen. En toen heb ik mijn vrouw maar verkocht. Zo ligt het niet. Ik heb jullie verkocht om uw overtredingen is uw moeder weggezonden en om uw ongerechtigheden bent u verkocht. Het was niet omdat ik ergens een schuld had, zegt de Heer, maar omdat jullie schuld hadden. Jullie hebben iets over je uitgeroepen door niet meer met mij te wandelen, niet meer naar mij te luisteren, niet meer naar mijn wet te handelen, niet meer mijn voorschriften in acht te nemen. Daarom is dit gebeurd. Nou, dat zegt Jesaja in alle toonaarden, en dat zegt, zo'n soort toonaarden, en dat zegt ook het boek Jeremia, heel duidelijk. U bent verkocht om uw ongerechtigheden. Het is niet goed gegaan omdat u een relatie aanknoopte met vreemde goden. En dat noemt de Bijbel overspel. De Bijbel noemt natuurlijk ook overspel wat wij ook overspel noemen. Daarover geen twijfel. Maar hier gaat het om een vorm van overspel van een volk. Niet van één man en één vrouw, maar van God die zegt, ik heb jullie gehuwd en jullie hebben een vreemde genomen. Niet iemand, maar het hele volk. Dat is overspel. Dat is heel, heel helder hier in deze taal. En dat is heel belangrijk. Want de Heere zegt, vanwege deze handelwijze zijn jullie verkocht geworden. Heb ik jullie weggestuurd. Die echtscheidingsbrief, die heb je nooit in letterlijke zin gehad. Want het ging niet om één iemand, het ging om een heel volk. Maar alleen al uit het feit dat de Heere zijn volk zo liet gaan en zij zelf andere keuzes maakten, kun je concluderen dat zij een andere relatie aanknoopt. Maar de Heere zegt in Jeremia, als je naar mijn gelaat kijkt, dan zie je dat niet eens meer dat ik boos ben nog. Dat is heel mooi, hè? Want ik ben goede tieren en ik ga graag vergeven enzovoort. Dat is een prachtige, prachtige houding van onze God en Vader. Maar nu zegt vers 3 van Jesaja 50, daar ben ik nu ongeveer gekomen. Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom gaf niemand antwoord toen ik riep? Eén regel, of eigenlijk 2 regeltjes. Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom gaf niemand antwoord toen ik riep? De Heere heeft door de profeten geroepen. Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom gaf niemand antwoord toen ik riep? Uiteindelijk Nu ga ik even de lijn helemaal doortrekken. Is de echte knecht van Yahweh gekomen en hij heeft getracht te roepen, maar niemand gaf antwoord. Hij heeft ze gezocht. Hij wilde ze terugbrengen. De verloren schapen van het huis Israëls. Niet naar de heidenen, alleen naar dat volk. Maar waarom waren ze zo hard? Waarom gingen ze zo in tegen de roep van de Heer? Dit heeft me buitengewoon geraakt gisteren. Dat heeft niks met u te maken, maar dat was de tijd waar ik bedoelde te denken aan deze dingen. Dat de Heer Jezus daar eigenlijk riep, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. En ze zeiden, weg met hem, weg met hem. Waarom was er niemand die gehoor gaf? Het is alsof de Heer zegt, en toen kwam ik weer terug bij jullie en ik liet mijn stem horen. Ik wilde vergeving aanbieden, ik wilde reiniging en heling aanbieden. Ik wilde alle zegen van God aanbieden. Maar jullie gaven niet thuis, er was niemand. Dat is heel erg. Dat is een tekst uit Jesaja 50 waarvan je zegt, oei, 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 oei. Die gaat heel ver. Die gaat heel ver, deze tekst. Waarom was er niemand toen ik kwam? En waarom gaf niemand antwoord toen ik riep, ik hou van jullie. Ik ben er voor jullie. Ik wil je helpen. Ik wil voor je bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij riep. Maar ze antwoordden niet. Weg met hem. Kruisigen. Dit is heel scherp. Niet van mij, we willen ook niet veroordelend spreken, nooit. Maar dit is heel scherp geformuleerd. Waarom was er niemand toen ik kwam? Niemand gaf thuis. We lazen aan tafel vanmiddag het stukje in Nazareth dat hij in de synagoge had gesproken. Uit Jesaja. En dat ze hem daarna, omdat dat niet helemaal zinde, hem buiten de stad hebben gebracht en hem van de steilte wilden storten. In een paar minuten is de stemming zo omgeslagen dat ze van aandachtige toehoorders gewoon rebellerende luisteraars zijn. Waarom was er niemand toen ik kwam? En waarom gaf er niemand antwoord toen ik riep? En zou ik niet in staat zijn geweest om jullie te helpen? Zou ik, ook al zit je diep en diep in de sores en heel ver weg in Nineveh en heel ver weg in Babel, zou ik dan niet in staat zijn geweest om te redden? Dat denken mensen dan. Ja, nu is de zaak opgelost, nu is het weg, nu is het over, nu is de kans verkeken, nu is het gewoon gebeurd. Nee, zegt de Heer, zou ik niet in staat zijn geweest om jullie alsnog te redden? Heb ik niet de zeeën, de vissen enzovoort, terugdenkend aan Egypte, heb ik niet de macht gehad om een heel volk uit Egypte te plukken, zou ik dat dan niet met jullie gedaan kunnen hebben, uit Babel of uit Nineveh? Zou mijn hand te kort zijn geweest of zou mijn kracht te gering zijn geweest om jullie zo dichtbij te brengen? De Heer zegt nee. Tegenover alle ontrouw die Israël bedreven heeft door andere goden te zoeken en God te negeren en de roep van Yahweh niet te horen en de stem van hem die hen bij elkaar wilde brengen niet van een antwoord voorzagen. Tegenover deze dingen staat het tweede stukje van Jesaja 50. Maar je moet je Jeremia 3 daarbij nemen, want de Heer is het, ik kan het niet uitstaan. Ik ga je weer opzoeken, ik wil je terugbrengen. Ik wil je mijn genade laten zien. Ik wil je mijn barmhartigheid laten zien. Ik had gisteren een gesprek met iemand uit de moslimsfeer, uit Irak afkomstig, vluchteling. Hij wilde met mij praten. Hij zei, je bent een christen en ik ben een Mohammedaan en ik wil graag een gesprek met je. Nou, waar praat je? Hoe krijg je zijn hart te pakken? Ik weet niet of ik dat gekregen heb gisteren, weet ik niet. Maar in echt wel, ik heb met hem gepraat over genade. Dat onze God een genadige God is. In de islamsfeer moet je punten verzamelen, moet je scoren, moet je zien boven te komen. Desnoods door matelaarschap, desnoods door weet ik veel wat voor dingen. Maar je moet er gewoon iets doen. En ik hoef niks te doen. Hij komt bij mij. Hij zegt tegen mij, met alle respect, de Heer Jezus, Weet je, ik heb het gedaan en ik heb het goed gedaan. En mijn eindlijst, dat is jouw eindlijst. Die punten die ik verzamelde, krijg jij op je eindlijst. Dat kennen ze niet. Er is geen genade in de Koran. Er is, ik ga niet katten hoor. Het was een sympathieke vent en het is best om ermee te praten. En dat zal ook wel een vervolg krijgen. Maar van genade? Geen idee. Het grote verschil voor jou en voor mij is, uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf. Het is Gods geschenk. Het is een gave van God. God heeft het je gegeven. Godzijdank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat is zo'n fantastische zaak en zegen. En tegenover de verwording van Israël heeft God een knecht. En daar gaat het over in vers 4. De knecht van God. Israël luisterde niet. God riep wel. Ze gaven geen gehoor. En van die knecht staat. Ja, dat is nu iemand die geleerd heeft om te luisteren. Nou, daar heb je het thema van vanavond. Dat is de Christus. Ik denk dat ik de vorige keer iets gezegd heb over Deuteronomium 18, waar iemand die weerspannig is, uiteindelijk door de ouders bij de oudsten moest worden gebracht en die werd dan gestenigd. Een weerspannige zoon. En die wierpen stenen op hem en werd daarna in een boom gehangen. Deuteronomium. En de enige die niet weerspannig was, die zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, ging een steenworp, daar heb je het hè, bij de anderen vandaan, dat is de afstand tussen die die gestenigd wordt en degene die de stenen gooide, een steenworp ver, daar ging hij vrijwillig staan. En hij werd in een boom gehangen. Nu zeg ik het heel voorzichtig, maar ik denk, dat is wel dezelfde uitdrukking hoor. Aan een kruis, aan een hout gehangen. Precies hetzelfde. Dat is de Heer Jezus. Die knecht van God, mijn heiland, mijn verlosser, is degene die onderwijs ontving. Die aan de voeten van, niet van Gamaliel zat, daar heeft Paulus gezeten. En ook zijn collega Stefanus. Die zat op dezelfde school, zat in hetzelfde klasgebouw. En daarom was Saulus er ook bij toen Stefanus gestenigd werd. Laat maar los. Maar hoe dan ook, die hebben aan de voeten van Gamaliel gezeten. En dat zal wel een pittige leraar zijn geweest. Er komt een tijd, zegt de Bijbel, dat God de leraar ter gerechtigheid zal sturen. Joël 2 vers 24. Joël 2 24. God zal de leraar ter gerechtigheid sturen. En ik heb op begrafenissen meermalen iets gezegd over degene die ontsliep. En al toen begraven werd, maar al voordat hij begraven werd, of zij, al zat bij hem en onuitsprekelijke woorden hoorde. Onderwijs kreeg. Van de leraar ter gerechtigheid. Daar genieten van onderwijs zoals je nog nooit hier op aarde genoten hebt van onderwijs. Dat is daar. In het park, nu al. Dat is nog niet eens het vaderhuis, maar nu al genieten. Buitengewoon. En van de ene verbazing in de andere verbazing vallen. Heb je nooit gehad dat je een tekst hebt, of een stukje tekst, of een hoofdstuk, en dat je misschien als je iemand bij je hebt een duw geeft van, had je dit ooit gezien? Nee, nooit gezien. Splinternieuw voor mij. Helemaal nieuw. Zo. Nieuw, hè? Zitten ze daar met elkaar. Aan de voeten van de Heer Jezus. Ik weet wel dat wij treuren in een lege plek hebben. Maar ondertussen is het wel ontbonden en met Christus. En wel verreweg het beste. Dat zegt de Bijbel, hè? Dit zijn sublieme dingen. En nu vind je hier op aarde iemand die onderwijs ontving. Nu, dat heeft hij niet geleerd omdat hij het allemaal nog niet wist, maar omdat hij de wil van zijn vader wilde doen. Omdat hij samen met zijn vader dat lesplan geschreven heeft. De raadsbesluiten van God zijn meer dan alleen dan en dan gaan we dat hele spul uit Hebron, Emmen naar ons toebrengen. Opname van de gemeente. Daar praten ze ook over, maar dit was een lesplan, een plan van denken, van hoe ze in elkaar passen en hoe ze samen dat hele werk zijn gaan doen. En de Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Dus met dat onderwijs, met die kennis, met dat wat hij gehoord had, opgedaan had, zou hij gaan spreken. Zodat hij wist met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Vers 4, tweede regeltje. Degene die kwam, en ik wil het nu nog wat scherper zeggen. Degene die vandaag in het midden van de gemeente wil zijn. Waar 2 of 3 profeten spreken, uitspraken van God laten horen, orakels van God, woorden van Yahweh. Daar wordt onderwijs gegeven. Ik weet wel dat we dat verknippen en verknallen en misschien wel over onze favorites praten en over onze top topics, waar we het graag over hebben, of waar we toevallig een beetje meer van weten dan de buurman. Maar het principe is dat je daar luistert naar hem. Nicodemus had dat goed door. Nicodemus zei, u bent de leraar van God gekomen. Nicodemus zei, u bent die leraar ter gerechtigheid die God zou sturen. En de Heer Jezus noemde Nicodemus de leraar. U bent de leraar van Israël. Eén was dus de leraar van Israël en die andere was de leraar van God gekomen. En Nicodemus, de leraar van Israël, die had dat door. Ik denk, ik moet bij die man zijn. Daar. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daar te zitten. Aan de voeten van de echte leraar ter gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus, die leraar ter gerechtigheid. Om daar te zitten en om daar op te pakken, om daar dingen te horen die je misschien nog nooit hoorde. Dat is een bijzonder voorrecht. Dat is echt gaaf. Ik kan u zeggen dat het kleine beetje wat ik daarvan meegemaakt heb, je ontroert, je helemaal stuk maakt en je laat genieten van de bovenste plank is dat. Dit is echt uniek. En ga je daarna een beetje met een soort brevet onder je arm, omdat je dan een brevet van bekwaamheid zou hebben, even pronken, even laten zien van, ach, jullie komen nog maar net kijken, maar ik ben al veel verder. Is het zo ongeveer? Ja, dat kan wel. En dat zal er ook wel een keer tussen zitten. Maar dat is de Heer Jezus niet. Hij blijft knecht. Hij blijft die knecht. En van hem staat nu hier, hij werkt elke morgen, hij werkt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. Het is bekend in de Joodse traditie dat de scholen van de oude rabbis heel vroeg begonnen. Dus niet om 8:30, dat is veel te laat. Veel eerder. Want, zei men, iedereen weet dat als je 's morgens wakker wordt en je begint gelijk met onderwijs, dat is precies de tijd dat alles in je geheugen komt. Daarna wordt het al moeilijker. De Joden moesten het hebben van hun geheugen. Er was niet zoveel op internet toen, hè, weet je wel. Er was niet zoveel van, ik zal even googlen. Dat woord bestond nog niet, het moest nog komen. Het moest in het geheugen geperst worden. Het moest opgenomen worden. Elke morgen wekt u mij het oor. En ik heb ook gehoord zoals leerlingen dat doen. En ik hoor zoals zij die onderwijs ontvangen. Met andere woorden, gretig, volledig, alles opnemen, alles een plek geven. En de Heere heeft mij het oor geopend. Nu hoop ik dat ik een link kan leggen. De Heere heeft mij het oor geopend, staat in relatie tot een tekst uit Exodus 21. Die wil ik even voor u voorlezen, Exodus 21. Staat al een poosje in uw Bijbel. Exodus 21. Vers 2, Exodus 21, vers 2. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, een Hebreeuwse knecht koopt, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Dus je kon een slaaf, niet voor altijd, je kon hem alleen maar voor 6 jaar kopen. En daarna zou hij als een vrij man weg mogen gaan. Dat is een totaal anders idee dan slavenarbeid, weet je wel, waar je zelfs vreselijke tonelen van hebt beschreven gekregen. Maar goed, als hij alleen gekomen is, zegt vers 3, moet hij alleen vertrekken. En als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. En als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft, en zijn zonen of dochters bij hem gebaat heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren. En moet hij zelf alleen vertrekken. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw, mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrij man vertrekken, dan moet zijn meester hem bij de rechters, zeg maar zeggen de notabelen, notaris en de wetgevers, BMW zouden we misschien zeggen vandaag, brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Dus als hij zegt, ik heb mijn vrouw, mijn meester, mijn vrouw, mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrijman weggaan, dan werd hij bij de deurpost gebracht. Nu, dat is de uitdrukking die hier in Jesaja 50 gebezigd wordt. U hebt mij geopende oren gegeven. Geopende oren. Dat betekent oren waar een gat in zit. Niet om een piercing erin te stoppen, maar om te tonen, en nu hoor ik bij dit huis. Je wordt met een priem, middels je oorlel, aan dat huis geprikt. En je komt er niet meer los van. Je bent helemaal geklonken aan dat huis. Wie had daarvoor gekozen? Dat was die slaaf zelf. Die had dit gedaan. Hij wilde zijn meester lief hebben. Hij wilde de vrouw die hij gekregen had lief hebben. En hij wilde de kinderen die daaruit zijn voortgekomen lief hebben. Hij wilde niet weggaan als een vrije. Ik hoop dat het helder is voor je. Misschien wist je dit al 20 jaar. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus, de echte knecht. Hij had als een vrij man kunnen weggaan. De enige die echt gediend heeft en die volmaakt heeft beantwoord aan de normen van God zelf. De enige die alle elementen van Gods wet en gedachten heeft inhoud gegeven. De Heer Jezus. Die had weg kunnen gaan. Hij had zo naar de hemel kunnen gaan. En ze hadden hem daar een plaats van ere gegeven. Want hij had het gedaan. Maar hij zei, ik heb u zo lief, mijn vader. En ik heb de vrouw die u mij gegeven hebt zo lief, ik wil niet als een vrije weggaan. Hier ben ik. Ik wil mijn rug geven aan wie slaan. Ik wil mijn wang niet verbergen voor Jesaja 50, voor smadelijk speeksel. Ik wil al die vernederingen, al die martelingen, al die pijn verdragen, omdat ik u vader lief heb, omdat ik mijn vrouw lief heb, en omdat de vruchten die daaruit voortvloeien, kinderen, ook lief heb. Wie heeft dat ten volle gezegd? Dat is de Heer Jezus. Dat is de Hebreeuwse knecht, de Hebreeuwse slaaf. En nu de link. In het eerste stukje van Jesaja 50 ging het over een vrouw die ontrouw werd. En die liever een andere heer had. En nu komt er één die zegt, en ik heb die vrouw lief, maar die is van u. En ik geef mijzelf voor die vrouw. Dus het verband tussen het eerste stukje van 50, van Jesaja 50, en het tweede stukje, vanaf vers 4, is heel concreet die vrouw. En die vrouw, dat is niet zomaar een... laat me zeggen, dat was al niet een volmaakte. Daar moest nog voor betaald, daar moest voor geleden worden. En dat is gebeurd. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft jou en mij zo onnoemelijk lief gehad. Maar hij heeft ook Israël zo onnoemelijk lief gehad. Dat hij zijn leven wilde geven. Dat hij die versmading, die bespuwing, die geeseling wilde verdragen om jou en mij bij God te brengen. Laat dat eens op je inwerken. En leg dit eens in je hart. Ik denk dat je gaat roepen, halleluja, Heer Jezus, wat bent u mooi, wat bent u prachtig. Dat is mijn heiland. Dat is hij die aan het kruis zijn leven gaf. Dat is hem. En over hem willen we het hebben. Niet over onze club, over onze naam en over onze theorie en theologie. Maar we willen het over hem hebben. De Heer Jezus. Hij is die schitterende knecht van Yahweh. Die prachtige knecht van Yahweh. Die zo hier op aarde is gekomen. Die zijn oor liet doorboren. En dat kunt u niet anders dan met Exodus 21 begrijpen. Die als de Hebreeuwse knecht niet zomaar wilde weggaan. Dan was hij evengoed in de hemel en kreeg hij eer vanwege zijn eigen prestaties. Maar dan was u nog hier zonder redder, zonder punten, zonder enige hoop op hemel. Dan was u nog hier zonder enige zegen. Maar nu in hem bent u die eertijds ver af was dichtbij gekomen. En bent u nu gelukkig door het geloof in de Heer Jezus. En dat is gekomen omdat de Heer Jezus... dat wat met Jeruzalem en met Samaria gebeurde, zag die vrouwen en hij wilde zo'n liefde etaleren, zo'n geweldige inzet etaleren, dat die vrouw losgekocht kon worden. En dus kon die vrouw bij hem blijven. En dat is de Heer Jezus ten voeten uit. Ik hoop dat u het pakt en dat het uw hart raakt en dat het je blij maakt en dat het je eindelijk tot op je bodem als het ware laat trillen en dat je verlangen krijgt om met hem verder te gaan. Nou, hij gaf zijn rug dus aan die sloegen, maar hij is gehoorzaam geweest. Hij luisterde naar wat God had gezegd en hij probeerde te roepen en dat is nu nog zo. Ik had dus gisteren dat gesprek met die meneer uit Irak, met zijn... Maar er is geen genade in hun denken. Er is alleen maar... bijna een vechtende mentaliteit. En jij en ik mogen nu zeggen, Heer Jezus, door uw genade, door uw werk en door uw bijzondere inzet zijn we gered. En hij is nog steeds degene die zegt, die tekst, waarom was er niemand toen ik kwam? Je moet antwoord geven. In de geschiedenis van Jozef vindt u iets van Ruben, toen Jozef net uit die kuil getrokken en verkocht is. De knaap is er niet, zegt Ruben, en ik, waar moet ik heen? Dan is er geen weg. Als hij er niet is, dan is er niks. En nu hoop ik dat je nog een keer zegt, Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Ik ga er even vanuit vanavond dat u de Heer Jezus kent en dat u een gelovige bent. Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik hoef het ook niet te controleren of zo. Daar heb ik geen pijlstok voor. Maar u mag het zelf zeggen. Maar als u de Heer Jezus niet kent, dan hoop ik dat u aan de bel trekt vanavond. En dat u nu vanavond zegt, dat wil ik ook graag. Ik wil hem leren kennen. Want als je hem niet hebt, heb je niks. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, zegt de Bijbel. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus heel concreet, heel zwart-wit. Maar het moet wel helder zijn. Het moet echt helder zijn. Dat mag geen enkele vaagheid brengen. En die Heer Jezus, die zegt dat er een rechtsgeding zou kunnen worden aangespannen. Maar ja, hij komt er goed uit, want dat is betaald, alles is in orde. Alles is vereffend, er is geen schuld achtergebleven, geen restschuld. En hij heeft het gedaan. En als je dan al wilt twisten, als je al dan wilt zeggen van is het wel echt, is het wel echt zo, dan laten we dan samen opstaan en wie heeft een rechtszaak tegen mij, laat hij tot mij naderen, zie de Heere, Heere help mij. En wie is het dan die mij schuldig verlaat? Als Jahwe zelf vrij spreekt, dat is de taal van Romeinen 8 natuurlijk, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt, wie zal veroordelen? Dat is dezelfde taal. Nou, en als er dan iemand is die de Heere vreest, die eerbied heeft voor God, die eerbied is vers 10, die luistert naar de stem van zijn knecht. Als er hier vanavond iemand is die respect heeft, die eerbied heeft voor Jahwe, niet alleen die bang is voor Jahwe, dat wordt wel eens uitgelegd, maar dat staat hier niet. Vrezen is niet bang zijn voor, is eerbied hebben voor. De vrezen des Heren is niet bang zijn voor de Heren. De vrezen van de Heren is respect hebben voor de Heren. Maar als er iemand is vanavond die respect heeft voor de Heren, die luistert naar de stem van zijn knecht. En die stem heb u vanavond gehoord. Hij riep, waar waren jullie nu? Ik heb je al lang geroepen, 10 jaar terug ook al, 15 jaar terug ook al. Toen je nog jong was, heb ik je al geroepen, maar je gaf geen antwoord. Waarom gaf niemand antwoord toen ik riep? Waarom was er niemand toen ik kwam? Als de Heer Jezus zichzelf openbaart en je geeft niet thuis, je laat het voor wat het is, dan wordt het tijd dat je vanavond gaat zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik luister. De knecht van de Heer luistert, maar jij moet ook een keer leren luisteren. Je moet ook luisteren naar de stem van zijn knecht. Hij heeft geluisterd en wil zegen brengen. En jij en ik mogen nu die zegen gaan genieten. Je ziet een prachtige, prachtige context. De knecht van God. Jahwe, zijn knecht. De Heer Jezus zelf. Zijn rug geven, zijn wang geven, dat snapt u. Maar degene die echt met een bijzonder woord van Jahwe de moeder kan vertroosten. En die zo'n liefde heeft voor zijn vrouw. Dat hij daarvoor wil lijden en dat hij daarvoor alles wil betalen. En dat heeft hij gedaan. En dat doet hij voor Israël ook. En daarom zal er ook voor Israël straks barmhartigheid zijn. Voor die ene vrouw uit de 10 stam. Voor die andere vrouw uit de 2 stammen. Ook weer die 2 dochters. Hij gaat het doen. En hij brengt ze terug. Israël zal gezegend zijn. Niet op grond van hun afkomst. Ook niet omdat ze het zo goed deden. Alleen omdat de Heer Jezus het goed gedaan heeft. Dat is de enige bron die overblijft. En wat een genade is het dat je nu al als gelovige kennis mag maken met die liefde. Die geweldige inzet van de Heer Jezus. Amen. Vader, we willen u danken voor de Heer Jezus. We willen danken voor hem die dat werk heeft gedaan aan het kruis en leven gaf. Er was één die gewillig zijn leven eens gaf. Genageld aan het kruis. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u danken dat u ons Jesaja 50 in de handen hebt gegeven. Om iets te zien van een enorm stuk in uw hart, uw liefde. U bent gekwetst geweest omdat Israël andere wegen koos. En u hebt geroepen, ze gaven niet thuis. En u hebt weer geroepen. En u hebt ze losgelaten, alsof u ze een scheidingsbrief zou hebben gegeven. Maar in het Nieuwe Testament wordt door de Heer Jezus zelf gezegd dat een scheidingsbrief iets van mensen is. En dat het van het begin af niet zo is geweest. U hebt ze tot in eeuwigheid lief. Ook al gebruikt u die taal. En u laat ons ook nooit in de steek. U laat ons nooit los. De Heer Jezus heeft betaald. En we zijn van hem. En we zullen bij hem zijn en in zijn glorie en in zijn heerlijkheid ingaan. Vader, wat een geweldig vooruitzicht. Wat een schitterende zegen hebt u ons gegeven door Jesaja 50 heen. We danken u, prijzen u, vragen uw zegen ook voor de verdere verwerking. Laten we alsjeblieft deze dingen in ons hart overwegen, of die dingen ook zo zijn. En ook nog een keer herkauwen als reine dieren herkauwen. Zo willen we u danken dat u door alles heen uw voedsel daarin wilt leggen, uw zegen daarin wilt brengen. We danken u voor de Heer Jezus. Amen.